Ja, we gaan de Bijbel openen. En ik wil vragen, eerst zegen vragen. Ja, Heer, we willen u danken dat we zo vanmorgen aan uw dood mochten denken. En dat we nu ook uw woord mogen openen. En ik bid u, Heer, wilt u mij de woorden geven die ik mocht voorbereiden ook, maar ook nu op dit moment, dat ik de juiste woorden mag kiezen. Door u geleid, door uw geest. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Ja. Oh, dat was een deur. Blijf bij mij, Heer. Blijf bij mij, Heer, wanneer er niemand anders meer overblijft. Wanneer ik alleen overblijf. Misschien omdat ik op het punt sta geëxecuteerd te worden. En daarom deze preek op deze dag. 4 mei is een dodenherdenking. En ook op dat moment werden ook veel jonge mannen gevangen gezet. En ook gefusilleerd als de Duitsers dat wilden. Op dat moment staan ze er helemaal alleen voor. Maar ook ons vervolgde broeders en zusters staan er vaak heel alleen voor. Eenzame opsluiting, vervolging, door iedereen verlaten worden. Dan is het gebed, blijf bij mij, Heer. Maar dat gebed geldt ook als het ons alles goed gaat. Als we hier in de Westerse maatschappij, het vrije Westen tussen aanhalingstekens, waar we in ieder geval vrij ons geloof mogen belijden, is net zo goed de vraag, blijf bij mij, Heer. Want ook dan hebben we hem nodig, misschien nog wel meer. Die twee facetten, de verschrikkingen van de oorlog en de vrijheid waarin wij leven, dat is zo'n verschillend uitgangspunt. En als een kleine vergelijking is het in het boek Spreuken. Daar vraagt de spreukendichter van 2 dingen heb ik gevraagd, onthoud ze mij niet voordat ik sterf. En dan vraagt hij, geef mij geen armoede of rijkdom. Want er zit een kleine waarschuwing in. Kijk, als het ons goed gaat, als we rijk zijn, dan wil het wel gebeuren dat we God gaan vergeten. Dat we onszelf gaan afvragen, wie is de Heer eigenlijk? Ik heb hem niet nodig. Maar ook wanneer we heel arm zouden zijn geworden, staat in Spreuken, dan zouden we misschien een brood gaan stelen. En zouden we daarmee de naam van de Heer aantasten. Dus in alle omstandigheden hebben wij de Heer nodig. Blijf bij mij. Het is een vraag, het is een verlangen om niet alleen gelaten te worden. Dat is het uitgangspunt van deze preek. Vorige week toen ik Simon, ja, nou noem ik toch zijn naam, dat was ik al niet van plan. Maar ja, ik zou zeggen iemand, vertelde ik dat de preek zou gaan over blijf bij mij, Heer. Maar hij verstond mij een beetje verkeerd. Hij zei, blijf bij de Heer. Dat is een hele ander uitgangspunt. En dat heeft me wel aan denken gezet natuurlijk. Maar het kan ook klinken als een opdracht. Blijf bij de Heer, van je moet. Het is een dwang, het is een eis. En aan het eind van deze preek wil ik daar nog even op ingaan. Dat het niet gaat om moeten, maar dat het een uitnodiging is. Blijf bij de Heer. Zodat, wanneer het ons moeilijk gaat, of wanneer het ons heel geweldig voor de wind gaat, we toch dat gebed kunnen uitspreken. Blijf bij mij, Heer. Vanuit de angst toch alleen gelaten te worden, wanneer het moeilijk wordt. Het is een algemeen menselijk diepe angst. En er wordt in liefdesliedjes ook vaak van gezongen. Zelf vind ik het een heel mooi liedje, het is wel Frans, maar Ne me quitte pas. Van Jacques Brel, meen ik. Heel emotioneel lied, prachtig. Maar verlatingsangst kan iedereen last van hebben. En vooral als je als kleinkind iets meemaakt, dat je het nog niet onder woorden kunt brengen, maar dat je verlaten wordt door je ouders, door wat voor reden dan ook, dat je dan verschrikkelijk moet huilen en dat voelt van ik word helemaal alleen gelaten en dat dan ja, de ouders weg moeten of wat voor reden dan ook. Dat gevoel van verlatingsangst, alleen gelaten te worden. Wat is het belangrijk dat je dan ook latere leeftijd kunt zeggen van een gebed kunt hebben. Heer, blijft u bij mij. Maar ook wanneer iemand die je lief is, sterft. En velen van ons hebben dat van dichtbij al meegemaakt. Het is zo definitief als een levenspartner of een vader of een moeder sterft. Zelf heb ik dat ook ondervonden toen mijn vader overleed, hoe erg ik dat gevonden heb. Het was zo onherroepelijk, zo definitief. Dat deed gewoon pijn. En dan hebben we het over Jezus, die ook verlaten wordt. Verlaten om ons. Dat is een diepe angst. Een diepe angst komt bij hem wanneer hij aan het kruis hangt. En dat hij het uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is een angst die wij, denk ik, niet eens kunnen doorgronden. Maar het is een angst, moet je voorstellen. En eigenlijk moet je dat beter maar niet doen, want je wordt er raar van. Maar dat hij, de Heer Jezus, op het moment dat hij alleen gelaten wordt, die angst heeft dat hij de eeuwigheid moet doorbrengen in een kosmos, in een wereld, helemaal alleen. Dat is om raar van te worden. Maar die angst, die heeft hij voor ons ja, geleden. Maar hij is een drie-enige God. Samen met God de Vader en de Heilige Geest is hij een God van eeuwigheid tot eeuwigheid. En zijn ze nooit alleen geweest. Nooit. Toen even aan het kruis op Golgotha moest Jezus dat lijden ondergaan. Die diepe angst, dat lijden. En dat wilde hij. Want hij heeft ons lief. Dat was zijn motivatie. Geweldig hoe lief hij ons heeft gehad. En vandaag is het dus dodenherdenking. En het thema van de preek, Blijf bij me, Heer, komt eigenlijk uit de film Een brug te ver. U weet wel, die brug bij Arnhem, waar op dit moment veel mee te doen is, omdat ze die plaketten hebben gestolen. En vanmorgen was het op het nieuws dat ze weer een nieuwe aangebracht hebben. Het is een plaketten waarop staat welke piloten of welke geallieerde militairen hebben geholpen om die brug vrij te krijgen. Helaas was hen dat niet gelukt. Er is ook in die film aandacht voor dat ondanks alle strijd die ze op dat moment leveren vanwege die brug, dat het niet lukt om hem vrij te krijgen. De Duitsers zijn op dat moment zo in de overhand dat, ja, dat ze moeten vluchten. Alleen, ze laten de gewonden achter, die kunnen niet mee. En misschien hebben jullie die film gezien. Kennen jullie de film Een brug te ver? Ja, ik heb hem zelfs in Deventer gezien. Daar woonden wij toen. Toen was je net uit. Want de film die was gemaakt in Deventer met name. Die brug die er was. En het kantoor waar ik toen werkte, die vertelde mijn collega's. We waren er een jaar later. Dat ze meemaakten dat er op die brug waar ze het uitzicht op hadden gefilmd werd. Ze dus werden allemaal donkere stofwolken of rookwolken. En, maar ja, dat was best wel heftig toen. Ja, die film is op zich ook heftig. En toen ik later door Deventer liep, een keer door zo'n tussenstraatje, toen zag ik daar zelfs nog hakenkruizen hangen. Ik denk, hé, wat doen die hier? Maar dat herinnerde nog aan die film. Maar een onderdeel uit de film, een scène, is dat die jonge mannen die op sterven liggen, zwaar gewond zijn en achtergelaten worden in een groot landhuis. En dan zie je die beelden dat de een na de ander met een heel groot wond of met een hoofd in het verband allemaal bij elkaar zitten. En er blijven maar een paar hospicen achter om voor hen te zorgen. En je ziet dat er op een plek is waar iemand nog een stukje uit de Bijbel leest. Om voordat iemand gaat sterven hem nog dat mee te geven. Dat zijn jonge mannen, begin 20, die ver van huis kwamen te sterven op een plek waar ze nog nooit eerder geweest waren. Vreselijke sfeer wordt daar uitgebeeld, hoe erg, en dan is er iemand die begint te zingen in die groep mannen. Abide with me, blijf bij mij, Heer. Dat was zo ontroerend, zo mooi, want ook op het moment dat je gaat sterven, heb je toch nodig dat God bij je blijft. We kennen het niet, het lied in het Nederlands misschien, blijf bij mij. Blijf mij daarbij wanneer het duister daalt. De nacht valt in waarin geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer, ontvallen mij. Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. Ik heb u nodig, uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis. Wie anders zal mijn leidsman zijn dan gij? In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. En toen ik me voorbereidde op deze preek, toen heb ik gedacht van welk gedeelte uit de Bijbel zou hier nou een beetje bij passen. En het was koning David, die moest vluchten. Koning David, hij die gezalfd was tot koning, moest vluchten om zijn leven te redden. Hij was tot koning gezalfd. Maar dit was een vreselijke, moeilijke tijd voor hem. En ik vroeg me af, hoe was zijn godsvertrouwen toen, onder die omstandigheden? Wat staat er in de Bijbel over? En wat meldt David daar zelf over? Hoe is hij eronder? Zou hij misschien een psalm geschreven hebben? Omdat koning David was een singer-songwriter, modern gezegd. En die had prachtige liederen geschreven waar die heel diep gingen. Maar ik wist niet zo gauw een psalm. Maar eigenlijk staat het gewoon in de Bijbel en staat het ook boven die psalm. Met hulp van een beetje Google kwam ik erachter dat het gewoon psalm 3 is. En die wil ik ook graag straks met jullie lezen. Maar eerst de geschiedenis van Davids vlucht. En dat lezen we in 2 Samuel. En ik ga niet alles lezen, anders dan wordt het wel een hele lange preek. Maar ik haal daar bepaalde gedeelten uit die iets zeggen over het waarom van de vlucht. Over hoe David eronder is. Want de aanleiding van die vlucht, die begon al toen David de vrouw van iemand anders nam. En dan komt de profeet Nathan bij hem. En dan heeft hij zo'n prachtig verhaal als voorbeeld voor David, dat er een rijke man is die heel veel schapen heeft. En naast hem woont een arme man die maar één schaapje heeft, één lammetje. En die rijke man krijgt bezoek. En die denkt, ja, mijn schapen zal ik daar wel even pakken. Nee hoor, ik ben de rijke man. Ik pak dat lammetje van die arme man. En als de koning David dat verhaal hoort, nou ja, we weten het. Dan zegt hij, die man die is des doodschuldig. Maar eigenlijk spreekt David op dat moment een oordeel over zichzelf uit. En dan krijgt hij ook van Nathan te horen wat hem nu te wachten staat. En dat lezen we in 2 Samuel 12 vers 10. Dan zegt de profeet tegen Nathan. Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria, de Hetiet, genomen hebt om u tot vrouw te zijn. In het begin van vers 11 nog. Zo zegt de Heere, zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis. Tot zover. Ja, David was toen in een periode dat het hem voor de wind ging. En toen had hij toen maar gebeden, blijf bij me, Heer. Maar zijn gedachten gingen een hele andere kant uit. En hij beging die zonde die zoveel gevolgen heeft gehad. Want als we dan verder lezen in 2 Samuel 15, vanaf vers 13, dan is het Absalom die in opstand komt. Dat heeft ook een reden gehad, maar daar ga ik nu niet verder op in. Maar Absalom, die wil koning worden. En dan moeten zij vluchten. In vers 13 lezen we, ik lees dus vooruit de HSV. Toen kwam er een boodschapper bij David en zei, het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. Toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren, maak u gereed en laten wij vluchten. Want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Dus dan moeten ze snel en dan gaan ze te voet. En dan lezen we, wanneer ze het land uitvluchten, in 2 Samuel 15 vers 23. Het hele land huilde met luide stem toen heel het volk overstak. Ook de koning stak de beek Kidron over en al het volk stak over. Rechtstreeks de weg op naar de woestijn. En zie, Zadok, een priester, was daar ook en al de Elieten met hem, die de ark van het verbond van God droegen. En zij zetten de ark van God neer. En Abiatar, ook een priester, klom naar boven, totdat al het volk uit de stad het oversteken beëindigd had. Toen zei de koning, dus David tegen Zadok, breng de ark van God terug in de stad. Want, zegt David dan, als ik genade vind in de ogen van de Heere, zal hij mij terughalen en hem mij weer laten zien, evenals zijn woning. Maar als hij dit zegt, ik ben u niet genegen, zie, hier ben ik. Laat hij met mij doen zoals het goed is in zijn ogen. Zo was David eronder, als hij vlucht. En aan vers 29 van 2 Samuel 15, brengen ze dus de ark terug. En vers 30, en David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijfberg. Zijn hoofd bedekt en zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl zij al huilend de berg opgingen. Het was een gebruik dat als ze in diepe rouw waren, dat ze dan hun hoofd bedekten. En we zien hier dat David al huilend de weg omhoog gaat naar de Olijfberg. En dat lezen we ook van de Heer Jezus, duizenden jaren later, dat hij moet huilen als hij over Israël en over de stad kijkt. Want Jezus huilt dan vanwege de afwezige vrede voor die stad. Huilen omdat er geen vrede meer is. En zo huilen ook David en zijn mannen. En dan maakte David nog mee dat hij vervloekt wordt. Dat lezen we in 2 Samuel 16, vanaf vers 5. Dus 2 Samuel 16 vanaf vers 5, toen koning David bij Bahurim kwam, zie, daar kwam een man de stad uit het geslacht van het huis van Saul, van wie de naam Simei was, zoon van Gera. Al vervloekend kwam hij dichterbij en hij gooide stenen naar David en naar alle dienaren van koning David, hoewel al het volk en al de helden aan diens rechter en aan diens linkerhand waren. Dus terwijl die hele stoet voorbij trekt, is er één man, Simei, die die stoet vervloekt, maar ook met name David. En hij bekogelt David en zijn gevolg met stenen. Ja, hoe vernederend is dat, hè? Maar Simei vervloekt David terwijl hij zijn weg gaat en hij schreeuwt dan uit, hè, ga weg, man van bloedvergieten, verdorven man. De Heer heeft op u al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats u geregeerd hebt, doen terugkomen. Ja, David was een soldaat. David had ook bloed aan zijn handen. En dat hij gezondigd had met Bathsheba en de man van Bathsheba had laten ombrengen, was ook David zijn schuld, zeg maar. Had David bedacht. Maar Simei zegt dan, nu heeft de Heer het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. En zie daar nu in uw ellende, omdat u een man van bloed vergieten bent. En toen zei een van de mannen bij David van, ja, laat mij hem toch een kopje kleiner maken. Maar David zegt dan in vers 10, wat heb ik met u te maken, zoon van Zeruja? Ja, dat klinkt een beetje onvriendelijk, maar David bedoelt van, ja, het is wel zijn zaak, hè, bemoei je me niet mee. En dan zegt David, ja, laat hem vervloeken. Want de Heere heeft tegen hem gezegd, vervloek David. En wie zou dan zeggen, waarom hebt u dat gedaan? Verder zei David tegen Abishai en tegen al zijn dienaren, zie, mijn zoon, Absalom dus, die uit mijn lichaam is voortgekomen, staat mij naar het leven. Hoeveel te meer dan nu deze Benjaminiet? Laat hem begaan en mij vervloeken, want de Heere heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien en zal de Heere mij het goede weer teruggeven in plaats van zijn vervloeking van deze dag. En zo ging David met zijn mannen zijn weegs. Zij trokken verder. En Simei al vervloekend loopt nog een eind mee. En uiteindelijk komen ze op de plek waar ze wilden zijn, heel vermoeid. Tot zover. Simei komt later nog één keer in beeld in 2 Samuel 19, hoeven we nu niet te lezen hoor. Maar dan is het Simei die als alles achter de rug is, hè, Absalom is dan gedood, tot een groot verdriet van David overigens. David wilde niet dat Absalom gedood werd, maar het is toch gebeurd. En David mag dan wel weer koning worden. Maar dan is Simei een van de eersten die David begroet en zijn diepe verontschuldigingen aanbiedt aan David vanwege al die vervloekingen die hij uitgesproken heeft. Maar dan straft David hem niet, want David aanvaardt dit kwaad uit Gods hand. Volledig. En dan nu die psalm die David in die tijd geschreven heeft. Het is een psalm van David. Ja, David kon muziek maken en harp spelen. Ooit zong hij ook voor koning Saul. Maar David schreef deze psalm in een tijd dus, toen hij in diskrediet gebracht werd door zijn eigen zoon. De mensen gingen hem wantrouwen, hun eigen koning. En David moet vluchten en alles achtergelaten. Hij heeft geen controle, geen macht meer. En hij is in doodsgevaar. En dan wil ik nou samen met jullie Psalm 3 gaan lezen. Maar eerst in zijn geheel, Psalm 3, en daarna tekst voor tekst bij langslopen. Omdat er heel veel in deze psalm zit. Het is ook een profetische psalm. Wijst op de Heer Jezus. Eerste vers, een psalm van David, duidelijk. Talrijk zijn zijn tegenstanders op dat moment als je dat schrijft. Ze staan tegen hem op. En dan zeggen ze ook nog, hij heeft geen heil bij God. Wanneer Jezus aan het kruis hangt, dan zeggen ze het ook van, goh, hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En dan zegt David in vers 4, u echter Heere bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Dat is een belijdenis van David. Het is geen klacht, ook geen vraag. Hij zegt het. U bent mijn eer, u bent mijn glorie. Volgen wij David daarin? Belijden wij dat ook? Hè? U beschermt mij, u houdt mij staande. En in vers 5, met mijn stem riep ik tot de Heere en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Met mijn stem riep ik, andere vertalingen, zoals de Friese, loert rop ik onder de Heere. Doen wij niet zo gauw, luid roepen. Maar als je in doodsgevaar bent, dan doe je dat wel. Want Jezus was in doodsgevaar toen hij naar het kruis ging. En hij riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Lezen we in Matthäus 27. En op dat moment ook verhoort God zijn gebed. Want dat zien we in wat er gebeurt. Er is een aardbeving. En het voorhangsel van de tempel scheurt in tweeën. Dat is het antwoord van God op het gebed van zijn zoon aan het kruis op Golgotha. En dan lezen we in vers 6. David schreef het, maar ik denk met een profetische uitleg. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Dus op zijn Fries, ik joeg mij del en voel in sliep. Jezus gaf zich over. En toen stierf hij, om 3 dagen later weer te ontwaken, op te staan. Na 3 dagen. Jezus is opgestaan. Maar we zeggen ook, Jezus werd opgewekt uit de dood. Want de Heere ondersteunde hem. Dan moest ik denken aan een voorbeeld. Als je iemand die moeilijk ter been is, uit de stoel overeind haalt. Hier zit iemand, en die kan wel lopen, maar heeft moeite met opstaan. Dan geven we hem een steuntje, even een elleboogje noemen we dat. En dan lukt het die persoon om op te gaan staan. Maar dan is het niet de eigen kracht van die persoon, maar wel een gedeelte. Maar ook de kracht van degene die hem helpt. En zo, de schrijver van het psalm heeft het ook, zo kun je dat uitleggen. De Heere ondersteunde mij. Zo werd de Heer Jezus opgewekt uit de dood, maar hij had zelf ook de macht om op te staan uit de dood. In vers 7, ik vrees niet voor 10.000 van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Het was David die dat toen zo opgeschreven heeft, want hij werd vervolgd. Maar ook de Heer Jezus was niet bang. Want hij zegt op zo'n moment dat zijn discipelen willen strijden om hem te verdedigen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden? En hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking te stellen. Dus wat dat betreft, hij was niet bang voor zijn tegenstanders. En dan lezen we in vers 8, sta op Heer, verlos mij mijn God, want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Ja, dat was weer een belijdenis van David. Want God heeft hem zo vaak geholpen in de strijd. Hij wist het. God helpt hem. God kan hem helpen. En daaraan herinnert David God. Het afsluitende vers, vers 9. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. Opnieuw sluit deze psalm af met een belijdenis van David. Het heil, de redding, in het Hebreeuws staat Yeshua, is van de Heere. Maar niet door kracht en niet door geweld, lezen we in Zacharia 4 vers 6, dat het heil komt. Misschien kunnen we die tekst nog wel even opslaan. Zacharia 4 vers 6. Dat is ook een profeet die een boodschap van de Heer wil doorgeven en hij heeft betrekking op Israël. Dit is het woord van de Heere. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Dat is het heil wat God brengt. En de zegen is over uw volk. En mijn zegen oer jouw volk komen, staat in de Friese Bijbel. En dat zal een keer werkelijkheid worden. Het zal zichtbaar worden. Wanneer de geest van God, de geest van de genade en van de gebeden uitgestort wordt in de harten van het Joodse volk. Niet eerder en niet later. En we zien Israël. Het is allemaal geweld daar. En we hopen zo graag dat Israël overwint en dat ze weer veilig kunnen wonen. Maar de zegen van de Heer over dat volk gebeurt pas wanneer de geest van genade en gebeden uitgestort wordt in hun harten. De geest van genade en van de gebeden. Het gaat om de vergevende genade van een soevereine, een zelfbeslissende God en het gebed van de mens. De mens die verantwoordelijk is. Die verantwoordelijk is, die zich moet bekeren. En het is een soort evenwicht. En dit evenwicht in deze naam van de Heilige Geest, zo noem ik het maar, hè, de geest van genade en gebeden, komt hierin tot uiting. En dan komen we weer bij het thema van de preek. Blijf bij mij, Heer. Het is een gebed om genade. Gebed om zijn liefdevolle aanwezigheid. Dat is ook verlangen van hem, naar hem, naar God toe. Dat hij bij ons is in moeilijke, maar ook in gemakkelijke tijden. En dan, terugkomend aan het begin van de preek, blijf bij de Heer. Het zou klinken als een opdracht, als een moeten. Maar ik bedoel het als een uitnodiging van de Heer. Het is ook de Heer die zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Het is een uitnodiging van de Heer om te komen. Blijf bij de Heer, dat wij blijven bij Hem, om steeds op die uitnodiging ook in te gaan. En de Heer geven dat beide aspecten, het verlangen, ons verlangen naar Hem toe, maar ook de wil om bij Hem te blijven, in ons leven werkelijkheid en zichtbaar mag zijn. Amen.